Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, ik maak u bekend dat op donderdag 9 oktober is overleden zuster Maria Cornelia van Maurik Verwij in de leeftijd van 81 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren dinsdagavond 14 oktober van 7:30 tot 8:30 in ons kerkgebouw. De rouwdienst vindt plaats op donderdag 16 oktober om 11:00 in ons kerkgebouw. Daarna heeft om 1:00 middags de begrafenis plaats op de begraafplaats Eikenhagen te Rijswijk. In verband met dit overlijden zingen wij, staande, zo mogelijk, Psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 103, vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En ook vers 9, maar 's Heren gunst zal over die hem vrezen. levenszekerheid. In verband daarmee gaan we lezen uit het heilig woord van God, de tweede zendbrief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1. 2 Petrus 1. We luisteren eerst naar de woorden van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijzeren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we nu 2 Petrus 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur zoudt deelachtig worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij geopenbaard heeft. Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan met elkaar zingen de eerste vier versen, of alle vier de versen van Psalm 131. Die psalm spreekt van geloofsvertrouwen, vrede met God en vrede met zijn wil. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. preeklezer gemeente van Petrus Immens. Een dominee die leefde van 1664 tot 1720. Hij was een tijdgenoot van de bekende dominee Smijtergeld. En ze werkten ongeveer in dezelfde periode in Middelburg. Zijn bekendste boek is De Godvruchtige Avondmaalsganger. Een boek dat nog niet zo lang geleden opnieuw is verschenen, herschreven in modern Nederlands. En dat is echt een aanrader. En de preek van vanmorgen komt uit dat boek. En het uitgangspunt voor de preek is 2 Petrus 1 vers 10. Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Een gelovige kan, mag en moet er naar streven om geloofszekerheid te krijgen. Men kan ook van zijn genadestaat verzekerd zijn, want de voorbeelden van de heiligen bevestigen dat overal. Paulus wist in wie hij geloofd had. En David bad om de vreugde van het heil in God opnieuw te ontvangen, wat een bewijs is dat hij wist wat het was om die vrede te hebben. Het zou ook vergeefs zijn als Gods geest ons aanspoort om naar zekerheid te staan, als men daar toch niet aan zou kunnen voldoen. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe 13, onderzoekt u zelf of ge in het geloof zijt. En Petrus vermaant in de tekst van de preek, daarom broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. En zo zijn er meer plaatsen in Gods woord. De gelovigen worden ook voortdurend aangespoord om dankbaar te zijn. Maar waarvoor kunnen zij danken als ze niet weten dat ze door Christus delen in de genadeweldaden? Als een mens bij het licht van Gods geest verstandig nadenkt, kan hij op een bevredigende manier tot een gevolgtrekking of conclusie komen. Hij vergelijkt dan de kenmerken uit Gods woord met de ervaring van zijn hart, om daaruit een positieve of negatieve conclusie te trekken. Op die wijze moet men tot zekerheid komen. God zegt niet tegen ons, u of u bent een gelovige, maar hij geeft ons voorbeelden in zijn woord om ieder die getroost wil leven aan te sporen tot nauwgezet onderzoek van het hart. Als men niet tot zekerheid komt, is al de troost, verkwikking en stille blijdschap voor een christen weg. Omdat er geen oprechte blijdschap kan zijn, als we niet zeker weten dat we deel hebben aan Christus. Als men dan zeker kan zijn van genade, dan moet men het ook zijn. En is het zonde als men daar niet meer naar streeft? Want er is geen groter zonde dan het ongeloof, waarbij men God niet op zijn woord vertrouwt en niet vertrouwt op zijn beloften. Daarom heeft de Heere Jezus het ongeloof in zijn discipelen vaak afgekeurd en hen terechtgewezen als tragen van hart om te geloven. De twijfel komt ook vaak uit onkunde voort, zoals vaak het geval was bij de discipelen. En dan is het zonde als men zich niet meer oefent in de kennis van de waarheden van het geloof, en als men niet nagaat wat er in het hart omgaat. Als men de zekerheid mist, belemmert dat de ziel in het beoefenen van goede werken. Het ontneemt haar de vrijmoedigheid om een verborgen omgang met God te hebben, vertrouwelijk met hem om te gaan als met een vader, en alle noden voor hem voor te leggen. Het belemmert ook het toenemen in heiligmaking, omdat een ziel door het ongeloof geen gebruik durft te maken van de beloften en van de Heere Jezus, omdat ze niet weet of ze wel deel aan hem heeft. Het neemt vervolgens al de troost, blijdschap en vrede uit het leven weg, omdat de ziel door een voortdurend verdriet wordt neergedrukt. En men kan God ook geen lof toebrengen voor verkregen genade, wat toch zo op zijn plaats is. Want dat kan men alleen als men weet dat men genade heeft ontvangen. Het missen van geloofzekerheid is schadelijk, omdat het leidt tot gebrekkige gestalten van de ziel. De liefde tot God en Christus wordt dan door vele oorzaken getemperd. Nu eens is er mismoedigheid, waardoor men zegt, mijn hoop is vergaan en mijn sterkte is vergaan van de Heer. Dan weer klaagt ze over de weg die God met haar gaat. En men wordt er steeds van weerhouden om tegenover andere mensen vrijmoedig voor God uit te komen. En de mond wordt gesloten omdat men bang is niet oprecht te zijn. Ten slotte zorgt het er ook voor dat mensen denken dat het dienen van God geen blijdschap geeft. De wereld blijft dan denken dat geloven niets meer is dan voor Gods aangezicht in het zwart gaan. En zo is deze houding een belemmering om de naaste voor God en voor zijn dienst te winnen. Laten we er vervolgens op letten wat de zekerheid van het geloof inhoudt. Dan moet ik eerst laten zien hoeveel vormen van zekerheid er zijn, waarin de zekerheid bestaat die langs middellijke weg wordt verkregen, en hoe men moet handelen om tot zekerheid te komen, en hoe Gods geest in dit alles moet meewerken, wat hij ook daadwerkelijk doet. Er is meer dan één vorm van zekerheid. Er is een zekerheid wat betreft datgene waar het geloof zich op richt, op wat we geloven, ook wel genoemd het voorwerp van het geloof. En dat betekent dat ik in volle gerustheid vertrouw op alles wat God in zijn woord van zichzelf, van de Heere Jezus en van de weg ter zaligheid heeft geopenbaard. Dat noemt Johannes het aannemen van Gods getuigenis, waardoor men verzegelt dat God waarachtig is. Het betekent dat het hier vooral om God gaat als het voorwerp van het geloof, wat beslist aanwezig moet zijn als het om de zekerheid van het geloof gaat. Maar er is ook een zekerheid wat betreft het onderwerp van het geloof dus, wat de gelovige zelf aangaat. Het is namelijk wat anders of ik weet en geloof dat er een God en zaligmaker is, of dat ik geloof dat hij mijn God en mijn zaligmaker is. En ook dit geldt weer in twee opzichten. Ik kan langs middellijke weg vanuit Gods woord zien wat gezegd wordt van iemand die een erfgenaam is van de zaligheid. En als ik daar de ervaring van mijn hart naast leg, mag ik zien dat ik dat ook ondervind. Dan moet ik dus behoren tot hen voor wie dit geldt. Ik zou dat willen noemen een uitgaande daad van de ziel tot God, die blijkt in de beoefening van het geloof. Deze daad kan plaatsvinden in rust en stilte, op een wijze die we met ons verstand onder woorden kunnen brengen. Het is echter ook mogelijk dat er een onmiddellijke zekerheid tot stand komt, als God het geloof en de liefde die hij in zijn kinderen ziet, goedkeurt en zijn blijdschap daarover toont, en God die liefde en het geloof met wederliefde beantwoordt. Dat zijn dus de handelingen waarmee God reageert en onze ziel in liefde omhelst. Laat ik het eens met een voorbeeld verduidelijken. Een kind dat een tijd lang zijn vader niet gezien heeft, zal naar hem toe lopen als het hem weer ziet. Een kind weet van zijn kant wel dat het van zijn vader houdt. Maar als die vader dat kind vervolgens omhelst en in zijn armen drukt, dan wordt dat kind ook verzekerd van de liefde van de vader. Liefde beoefenen en in liefde omhelst worden zijn dus twee dingen. Het eerste, liefde beoefenen, kan een gelovige jaren achtereen eigen zijn door het in praktijk brengen van een standvastig, maar ook teer christelijk geloof. Het tweede, het in liefde omhelst worden, geniet een gelovige af en toe. En soms pas als hij op zijn doodsbed komt en hij daar de voorproef smaakt van de zaligheid die hij weldra ten volle zal mogen genieten. Waarin bestaat nu de zekerheid, het wezen van de zekerheid? Het antwoord is dat de gelovige bij de vergelijking van zijn eigen hart met de kenmerken van uits Gods woord de conclusie durft te trekken dat hij een kind van God is en een erfgenaam is van de zaligheid. De zekerheid bestaat daarmee uit drie elementen. De onfeilbare kenmerken uit Gods woord, de vergelijking van de ervaringen van het hart met die kenmerken en tenslotte de rechtmatige conclusie die men daaruit mag trekken. We kijken eerst naar de kenmerken. Als een gelovige zeker wil zijn van zijn gemeenschap met God, moet hij allereerst letten op de kenmerken die horen bij de staat van genade. Die kenmerken zijn in alle gelovigen in alle tijden aanwezig en daarvan geeft de Heere zelf getuigenis. Wie die kenmerken kent, is zalig. Ik geef een paar voorbeelden. God verklaart in zijn woord dat ieder die gemeenschap aan hem heeft, de geest ontvangen heeft. 1 Johannes 4. Bij het ontdekkende en heldere licht van Gods woord heeft hij leren zien hoe jammerlijk en arm en blind en naakt hij van zichzelf is. En dat hij aan alle kanten gebrek heeft. En hij heeft leren zien dat hij vanuit zichzelf verloren moet gaan als hij in die toestand blijft. Vervolgens verklaart God dat men om zalig te worden deel moet hebben aan de Heere Jezus en het door hem gebrachte zoenoffer. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij zalig moeten worden. Daarom moet men erkennen dat men niets in zichzelf heeft om mee voor God te kunnen bestaan, maar dat al zijn heil in Jezus is. God zegt dat wat een ziel kenmerkt die deel heeft aan Jezus. Zij moet leren ervaren hoe noodzakelijk en beminnelijk en al genoegzaam Jezus voor de ziel is. Dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Uit dit kennen wordt een hoogachting geboren. Nu dan die gelooft, is hij dierbaar. En uit die hoogachting komt een honger en dorst van het hart voort. Zalig zijn die hongeren en dorsten. En er volgt ook een oprecht aannemen van hem uit. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. God verklaart in zijn woord dat hij die deel aan Jezus heeft, moet handelen naar Spreuken 9 vers 6. Verlaat de slechtigheden en leeft. En treed in de weg van het verstand. Men bewandelt een verlaten weg van zonde waarop men wandelde. En men wil een vijand zijn van alle zonden. Men kiest de weg van heiligmaking, de smalle weg van Gods geboden, met een ernstig voornemen in zijn hart om in die weg te gaan. God zegt in zijn woord dat al wie uit de dood in het leven is overgegaan, de broeders lief heeft. Dat betekent dat hij allen moet hoogachten die God vrezen, welke rang of positie ze ook hebben, want ze dragen het beeld van God. Welnu, dit zijn onfeilbare kenmerken die God zelf heeft gegeven. Deze zaken moet men kennen en aan de waarheid ervan niet twijfelen, want de God der waarheid getuigt ervan. Vervolgens moet er een vergelijking plaatsvinden van de ervaring in het hart met die kenmerken. Hoe dat gebeurt zal ik straks aantonen. Als we zien langs welke wegen men tot een conclusie mag komen. Dan volgt in de derde plaats na gedaan onderzoek de conclusie zelf. Dan mag ik zeggen, als ik de ervaring van mijn hart naast dit alles leg, dan kan en durf ik niet te ontkennen dat ik niet alleen met mijn verstand iets mag kennen van deze gestalten, maar daar ook ondervinding van heb. En daarom mag ik met een nederig hart de gevolgtrekking maken dat ik een kind van God ben. Het gebeurt soms ook wel dat een gelovige niet zo ver durft te komen, dat hij het werk van Gods genade in zijn leven erkent. Hoewel hij ook niet durft te ontkennen dat hij deze dingen ondervindt. Dat kan door een aantal zaken veroorzaakt worden. Te denken valt aan listen van de Satan, die op allerlei manieren bezig is de ziel in verwarring te brengen en aan te vechten. Het is ook mogelijk dat men niet goed let op zichzelf en de Bijbelse waarheden, zodat men in verwarring raakt. Een oorzaak is ook dat ondanks vele goede dingen in het hart, er toch nog zoveel zonde is, dat de ziel denkt dat dit niet met genade kan samengaan. En daarom durft zij niet de conclusie trekken dat het goede beginsel in haar aanwezig is. En tenslotte is het mogelijk dat Gods geest er niet voldoende licht over geeft om echte genade in zichzelf waar te nemen. Maar als het anders ligt, dan komt de ziel op nederige en ook gelovige wijze tot een positieve gevolgtrekking. Langs welke weg gaat een gelovige nu te werk om zekerheid te krijgen die rust op een sterk fundament? Dat gebeurt als volgt. Hij zondert zich af op een eenzame plek. En hij heeft er een indruk van dat hij verkeert onder Gods alziend oog. Hij beseft dat het van het grootste belang is om tot een gevolgtrekking te komen, want zijn zaligheid hangt ervan af. En daarom trekt hij zich terug, terwijl hij bidt en ernaar verlangt dat God er licht over geeft. En als hij zo geestelijk werkzaam is, gaat hij de genoemde kenmerken als het ware voor zich uitspreiden, zoals Hiskia deed in de tempel met de brieven van Rabsakee. Hij bekijkt ze heel nauwkeurig van dichtbij. En dan vraagt hij zich op een kalme wijze in zijn geweten af of die zaken ook in hem zijn. En daarbij gaat de ziel eerlijk en oprecht te werk. Ze zegt, kom geweten, vroeger was je voor mij een vijand als je mij waarschuwde, maar nu ben je mijn vriend. Als je trouw je werk doet, heb ik geen zin om mezelf te bedriegen. Geef nu eens getuigenis voor Gods alziend oog wat er in me is. Kun je tegenspreken dat ik aan mezelf ben ontdekt? Kun je tegenspreken dat ik mijn ellendige en dodelijke toestand onder ogen heb gezien? En maakte die aanblik me niet diep bedroefd en beschaamd? Ben je geen getuige van mijn tranen en worstelen, van mijn klagen en smeken om genade bij God? Heeft God me niet doen zien dat in Jezus, ja in Hem alleen, al het heil en heel de zaligheid te vinden is? Is Hij mij niet dierbaar geworden? En heeft dat mijn liefde tot Hem niet uitgelokt? Merkte ik niet dat er in mij een sterk en hartstochtelijk verlangen was om koste wat het kost Jezus te hebben? En dreef dat verlangen me niet uit mijzelf op de knieën om Hem met tranen te zoeken? En als Jezus mij zijn geopende armen van liefde liet zien en mij toeriep, kom, wend u tot mij. Heb ik me toen niet voor Hem neergeworpen? Heb ik Hem niet in alle en voor alle dingen aangenomen, met het voornemen in mijn hart om de zonden te verlaten en de weg ten leven te gaan bewandelen? Heb ik er niet steeds een groot genoegen in gehad om de Here te behagen? Is mijn hart niet in liefde verenigd met allen die God vrezen, omdat God met zijn geest ook in hen woont en werkt? Ja, is die band er niet het meest met hen in wie het beeld van God het helderst zichtbaar is? Ben ik geen vriend en metgezel van hen die de Here vrezen, ook al zijn ze misschien eenvoudig en ziet de wereld op hen neer? Als de ziel zich zo onderzoekt, getuigt het geweten dat het waar is. Het mag dan in sommige zaken ons ervan beschuldigen dat we tekortgeschoten zijn. Maar wat de kern van de zaak betreft, spreekt ons geweten geen veroordeling uit. En daarom heeft de ziel vrijmoedigheid tegenover God. En als hij zichzelf wantrouwt en verontrust is of zijn bevinding wel echt is, legt hij de werkzaamheden van zijn ziel voor aan beproefde en ervaren christenen op een onbevangen wijze en hij legt het voor hen open. Als hij een overeenkomst van het hart bij hen ervaart, dan zegt hij, dat moet toch dezelfde geest zijn die in ons werkt. Dat mag dienen tot bevestiging en tot bemoediging. En om geheel en al zekerheid te verkrijgen, staat er nog een weg open. Hij krijgt er een, hij die er een diepe indruk van heeft hoe schadelijk zelfbedrog is, legt zijn verontruste en beschroomde hart neer voor de alwetende God en zegt: Heere, u bent getuige van alles wat ooit in mij is omgegaan. Is er bij mij een schadelijke weg, ontdek me eraan en leid mij op de eeuwige weg. En als dat waar is, erken dat dan door te zeggen: is dat niet mijn staf, mijn snoer en mijn zegelring? Hoe werkt nu Gods geest in dit alles mee? Want hoewel ons hart ons niet veroordeelt, moet toch de geest van God met onze geest samen getuigen. Wel nu, de geest is werkzaam ten aanzien van al de genoemde zaken, waarin de zekerheid van het geloof bestaat. Als het gaat om de kenmerken vanuit Gods woord, geeft hij aan de ziel daarvan een duidelijk en helder begrip. Hij laat haar zien dat deze zaken in mindere of meerdere mate moeten worden ondervonden, als men gelukzalig wil zijn. En hij laat ook zien welke dingen het zijn waardoor men een christen is, zodat men niet te groot, maar zeker ook niet te klein van het geloof zal denken. Want anders raakt men door het besef van het grote van het geloof in de war. Of door het kleindenken van geloof wordt men zorgeloos. Wat de ervaring van het hart betreft, is de geest ook werkzaam. En wel zo dat hij niet alleen de genadegaven in het hart werkt, maar ze ook werkzaam maakt. Hij laat de ziel zien hoe ze van nature in de ellende verkeerde. En hij verwekt op zijn tijd in het hart een honger en dorst naar de Heere Jezus. En hij wekt ook de vrijmoedigheid op om tot hem de toevlucht te nemen. Hij maakt de liefde brandend in een ernstig verlangen en lust om voor God te leven. En het is ook de geest die de ziel de conclusie laat trekken dat zij de dingen ondervindt waarvan Gods woord zegt dat ze door een gelovige ondervonden worden. En daarom mag de ziel zeggen dat ze een erfgenaam is van het eeuwige leven. Maar dit gaat niet altijd gemakkelijk. Soms wordt deze gevolgtrekking gemaakt onder veel strijd. Het is dan alsof Gods kind niet de hoogte kan bereiken die nodig is om over zichzelf te durven zeggen dat het goed ligt, hoewel hij het voor Gods oog ook niet durft te ontkennen. Soms komt hij over zichzelf in grote rust en kalmte tot een gevolgtrekking, zonder veel levendige en krachtige aandoeningen in het gemoed, maar wel in een gelovige gestalte. De ziel vertrouwt dan op Gods woord en als ze zichzelf ernaast legt, zegt zij: ik kan en mag niet ontkennen dat ik dit ondervind. Ik zou ontrouw zijn aan God als ik dit aan mijn natuurlijke eigenschappen toeschreef. Soms vindt een en ander plaats met diepe geestelijke ontroering en emotie in het hart. Er is dan een hartelijke blijdschap en een diepe verwondering dat God op zo iemand wil neerzien. Dat gaat gepaard met tranen van liefde en met vernieuwde toewijding van zichzelf aan de Heere en aan zijn dienst. Soms gaat het gepaard met onmiddellijk getuigenis door de geest, waardoor de ziel als het ware overstelpt wordt door de ervaring van Gods liefde. We zagen dat dat de reactie van God is, waarmee hij de ziel in liefde omhelst en kust, en waarmee hij zijn behagen toont in haar uitingen van liefde tot hem. Dan krijgt de gelovige een zegel en onderpand dat hij een kind van God is. Dat noemt Gods geest het eten van het manna dat verborgen is, het ontvangen van de witte keursteen waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent dan die hem ontvangt. Men wordt dronken van de vettigheden van Gods huis en gedrenkt uit de beken van zijn weddersten. De geest geeft ook wel eens zo'n heldere en bewuste kennis dat Gods kind als met ongedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heere aanschouwt en door die glans verslonden lijkt te worden. Hij wordt in het volle licht gesteld om al de deugden van God te zien die schitteren in het werk van verlossing. Ja, de geest opent soms de gordijnen om in de hemel zelf een blik te werpen, waar Gods kind eenmaal wordt binnengeleid. Dan krijgt hij een eersteling, een voorproef, hoe zalig de intense vreugde zal zijn, En als de ziel dat smaakt, dan moet zij uitroepen, als dat nog maar de eerstelingen zijn, als die al zo goed en aangenaam zijn, hoe groot zal dan het volle genot eens zijn, als ik verzwolgen ben in het zoet van Gods liefde en zijn ongenoegzaamheid. Dan zie ik God van aangezicht en tot aangezicht. Dan ben ik volkomen heilig. Nu weet ik nog maar wat het is om door geloof te leven en wat geestelijke ervaring te kennen. Maar dan zal ik leven in aanschouwing. Zo heb ik zo kort en duidelijk mogelijk iets gezegd van geloofzekerheid zelf en de wijze waarop die verkregen wordt. Nu moet ik Gods kinderen aansporen om te streven naar deze zekerheid die zoveel vreugde geeft. En dan niet zozeer naar de onmiddellijke zekerheid, want die hangt alleen van Gods vrijmacht af, maar wel naar de zekerheid die door het gebruik van de middelen kan worden verkregen. En die is zo begerenswaardig dat er nauwelijks een aanmoediging voor nodig zou moeten zijn. Maar omdat veel oprechte kinderen van God het gewoon vinden om in bekommering en twijfel te leven, moet ik het volgende zeggen om u gaande te maken. Ieder mens schept er behagen in veel te weten en tot kennis van zaken te komen, vooral als het om de dingen gaat waar ons tijdelijk geluk in gelegen is. Als iemand een onzekere hoop koestert dat hij erfgenaam wordt van een grote erfenis, hoeveel moeite doet hij er dan niet voor? En hoe verlangt hij er dan niet naar om te weten of zijn naam in het testament staat? En als men al zo bezig is met aardse zaken, zou zo'n zeker weten voor uw ziel dan niet aangenaam moeten zijn? Want daar zijn uw geestelijk geluk en uw geestelijke vreugde mee gemoeid. Het gaat hier om uw eeuwige bestemming. Zaligheid of rampzaligheid. Geluk of ongeluk. Het is waar. Als u echt gelooft, dan komt u in de hemel, al hebt u geen zekerheid. Maar als u altijd met veel droeve zorg uw weg gaat, kan de hemel u hier op aarde u dan wel blijdschap geven? Kan dat wel een goede prikkel zijn voor uw verlangen naar de hemel? Ieder wil graag tevreden, getroost en aangenaam gerust leven. Welnu, als u dat wilt, dit is de weg. Wat kan u meer tot troost zijn dan te beseffen dat u hier al op aarde deel mag hebben aan God die de algenoegzame is? Ik mag dan met blijdschap aan de dood denken, want in mijn sterven zal mijn geluk volkomen worden. Maar als u nu voortdurend twijfelt, neemt het al de vreugde uit uw leven weg. Dan leeft u in droeve onrust met de gedachte, hoe zal het met mij nog eens gaan? Wie weet of het wel ooit waarheid in mij is geweest? En de Satan probeert u dan van God weg te voeren. Maar nooit kunt u zijn pijlen dapperder uitblussen dan wanneer u zeker bent van uw geloof. Want dan kunt u staan in het geloof en sterk zijn. Wilt u in heiligheid toenemen? Dit is het middel. Want als u zekerheid hebt, kunt u God werkelijk danken voor de genade in Christus aan u bewezen. Het is waar, u kunt God danken dat hij een middelaar gegeven en een weg van verzoening geopenbaard heeft. Maar zal het de dankzegging niet hartelijker maken als u het woordje mij aan uw woorden kunt toevoegen? Ik dank u, Vader, die mij bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. En gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die mij gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Kan uw liefde tot God niet meer toenemen als u weet dat hij van eeuwigheid op u neerziet en u een voorwerp doet zijn van zijn eeuwige liefde? Dan zult u denken, wat moet dat mij in wederliefde doen ontvlammen, om alle dingen weer aan deze God op te dragen. Dan bent u echt in staat om God te verheerlijken. Die zekerheid zorgt ervoor dat u de genademiddelen met meer nut kunt gebruiken. Want nu verwerpt u dikwijls door ongeloof en twijfel de bemoedigingen en vermaningen die u ontvangt. Dan zegt u steeds, wie weet of ik wel tot Gods kinderen behoor. U zou de zegels van het verbond en met name het avondmaal met groter blijdschap gebruiken. Want die ziet u dan als een bewijs van zijn goddelijke liefde. In de omgang met uw medemens zou u meer van nut kunnen zijn om anderen leiding en raad te geven. Maar als u in de put zit, gaat u zelf niet vooruit en bent u ook niet nuttig voor anderen. Dan brengt u een kwaad gerucht voort over de weg naar de hemel. Alsof het dienen van God meebrengt dat men altijd treurig is en men voor Gods aangezicht steeds in het zwart moet gaan. En zo stijft u de wereld in dat vooroordeel, terwijl u door een opgewekte levenswandel zou moeten laten zien dat het een blijde zaak is God te dienen. En dan lokt u ook anderen uit om hem te volgen. De zekerheid van het geloof zal in elke situatie van dit tijdelijk leven van groot nut voor u zijn. Dat geldt in voorspoed. Dan ziet u zijn zegeningen als een toegift bij de veel rijkere gaven die u door een verzoend God en Vader geschonken zijn, in het recht dat Christus voor u verworven heeft. U zult oprecht dankbaar zijn. En omdat u over een beter bezit mag beschikken, moet u die geestelijke zorgen uit uw hart losmaken, moet u die geestelijke zegen uit uw hart losmaken van de tijdelijke dingen, zodat u niet aanmerkt de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, omdat ze eeuwig zijn. Ook in tegenspoed zal de zekerheid van het geloof u geduldig en onderworpen doen zijn onder Gods hand. Als u bedenkt dat niet voorspoed uw grootste schat is, maar dat u een beter en blijvend goed hebt in de hemel. U zult uw moeilijkheden in de hand van God kunnen overgeven, want u weet, mijn Vader weet wat goed is. Ik vertrouw het hem toe. En in plotselinge moeilijkheden zult u rustig worden. En u zegt, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zee, ik zal niet wankelen, want de Heere is met mij. U zult alle hoon en smaad van de wereld verachten en bemoedigd over alles heen stappen, want u roemt in God. Als u zekerheid hebt, kunt u Jezus pas echt dierbaar zijn. Kan Jezus u pas echt dierbaar zijn? Hoewel u hem niet ziet, kunt u zich in geloof verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. U zult geen vrees hebben in het leven voor de dood en ook niet voor het oordeel, maar er wel eens met blijdschap naar kunnen uitzien. Want omdat u deel aan Christus hebt, zult u naar de dood kijken als iets wat zijn prikkel verloren heeft. En Jezus, die op de laatste oordeelsdag de rechter zal zijn, zult u mogen zien als uw borg, uw vriend, uw bruidegom en man. U zult wat de hel betreft zegepralend uitroepen, hel, waar is uw overwinning? De geloofzekerheid zal voor u een vruchtbare baarmoeder zijn van vele christelijke deugden. U wordt ootmoedig en nederig gemaakt voor God. En met David vragen, wie ben ik, Heere? En met Jacob, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en al deze trouw. U zult worden aangewakkerd in uw verlangen naar de hemel. Het zal u trouw doen zijn tegenover uw naasten, om die zoveel als u kunt ook tot dat geluk te brengen. U zult behoedzaam en voorzichtig zijn in uw levenswandel, om uw vrijmoedigheid tegenover God niet te verliezen. En daarmee zult u beantwoorden aan het doel van uw roeping. En die roeping is te leven tot heerlijkheid en deugd. We gaan eerst zingen uit Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. zoveel zaligheid is gelegen in een goed gefundeerde geloofszekerheid, hoe komt het dan dat er in onze tijd zo weinig blijmoedige en verzekerde christenen zijn? Er kunnen oorzaken genoemd worden aan de kant van God, maar ook aan de kant van de gelovigen. Van Gods kant behaagt het de Heere zijn vrijmacht te tonen in het uitdelen van genade. Het behaagt hem om de een met veel licht en blijdschap te leiden en de ander in een weg van duisternis en benauwdheid. Zonder dat hij zich rekenschap hoeft te geven van zijn daden. Hierin moet men zijn weg aanbidden, zonder zich ertegen te verzetten. De Heere wil ons ook nederig en klein houden, opdat we ons niet verheffen op de ontvangen genade. Hoewel verzekerd geloof naar zijn aard geen hoogmoed meebrengt, eerder vernedering, gebeurt het echter toch door de inwonende zonde en de listen van de Satan, dat het verzekerd zijn een verkeerde uitwerking kan krijgen. En omdat God lust heeft in nederigheid, wil hij soms langs een weg van duisternis die nederigheid bevorderen. De Heere doet het soms ook om goddelozen te laten zien dat de poort nauw is en de weg smal is die tot het leven leidt. Opdat ze bedenken, als deze mensen die naar de hemel gaan het soms zo benauwd hebben, wat heb ik dan te verwachten? Zo zien we dat God wijze en heilige redenen heeft. Er zijn echter ook oorzaken aan de kant van Gods kinderen. Ze zijn vaak zelf de oorzaak van hun twijfel. Ze oefenen zich niet voldoende in de kennis van de Bijbelse waarheden, waardoor ze geen juist begrip hebben wat het ware geloof is en wat zekerheid is. Daardoor raken ze aan het twijfelen, terwijl ze zichzelf uit veel moeilijkheden zouden kunnen redden, als ze hiervan meer kennis zouden hebben. Velen geven er ook aan toe. Zij raken aan klagen gewend, alsof dat tot het ware geloof behoort. En als men dan een bepaalde moeilijkheid voor hen oplost, hebben ze zo weer een heleboel andere moeilijkheden gevonden. Het klagen lijkt in zulke mensen wel een ziekte. Veel van Gods kinderen leven ook niet ernstig en zijn niet nauwgezet genoeg als ze in de stilte met God alleen zijn. Ze zijn niet voldoende bezig met heilige overdenkingen en heilige gebeden. Men bidt wel, maar niet met die aandacht en ernst en inspanning van alle krachten die nodig is. Men vindt vaak al rust als men zijn plicht maar gedaan heeft. Er is geen heilige ontevredenheid als men in zijn gebeden de Heere niet vindt. En zo kan er verwijdering komen tussen hen en de Heere. En daardoor kan hij zijn licht intrekken. Velen leven ook niet waakzaam genoeg en hebben een onvoldoende teer geweten tegenover de wereld, om daarin te midden van een krom en verdraaid geslacht met wijsheid en voorzichtigheid te leven. Men wordt dan wereldgelijkvormig en komt niet vrijmoedig en hartelijk uit voor God en zijn zaak. Als deze mensen dan tot zichzelf komen, worden ze bedroefd en zeggen ze: waarin ben ik anders dan de wereld? Waaruit blijkt dat er in mij iets anders is dan in de wereld? En men verwerpt zijn staat tegenover God en men leeft in duisternis. O kinderen van God, ik moet u zeggen, verneder u hierover voor de Heere. Omdat door uw gedrag u niet alleen voor de wereld tot een ergernis bent, maar ook uzelf berooft van de heerlijke troost van het christelijk geloof. De heiligmaking is de weg om tot zekerheid te komen. En als men in teerheid tegenover God leeft, geeft hij daar een antwoord op door zijn goedkeuring weer aan de ziel te tonen. En hoewel uw verkeerde gedrag u niet uit de hemel houdt, wordt de weg voor u wel smal. U vraagt: wat zijn de middelen om tot gefundeerde en vaste zekerheid te komen? Als uw onwetendheid oorzaak is van uw twijfel, streef dan naar een helder licht en een duidelijk zicht van de geloofswaarheden over wat het geloof waarachtig is en hoe u tot zekerheid komt. U beoefent vaak uw geloof, maar u beseft het niet, want u weet niet wat geloven is. En u weet niet hoe het werkt. Als u zou inzien dat geloven is een vluchten met het hart tot Christus en dat aan Gods woord zou toetsen, dan zou u moeten zien dat u het geloof echt bezit. U moet zich niet vergelijken met meer gevorderde christenen. Want dan denkt u, omdat ik niet ben als zij, heb ik geen genade. Leer onderscheid te maken tussen uw staat voor God en de gestalte van uw hart. Als Gods werk in u begonnen is, dan ligt uw staat voor de eeuwigheid vast. Maar de gestalte van uw hart is aan wisseling onderhevig. Als de gesteldheid van uw hart en gemoed opgewekt is en levendig, dan hebt u zekerheid. Maar als het doods bij u is, dan bent u direct in zak en as en leeft u in voortdurende twijfel. Maar u zou er beter aan doen als u denkt, hoewel ik helaas soms doodsgesteld ben en niet altijd nauwgezet werkzaam ben ten aanzien van God, is Hij toch steeds dezelfde en zijn hand zal een keer ten goede geven. Onderzoek u voor Gods aangezicht aan de hand van de kenmerken. Vraag u af, durf ik te zeggen dat ik dat niet ondervind? En breng dat in gebed voor de Heere. En zeg, Heere, ik wil me niet bedriegen, maar ik wil ook niet graag het genadewerk van de Geest minachten en doen alsof het uit mijn eigen hart opkomt. Want de genade die ik in mezelf zie, die kan ik mijzelf toch niet geven? Dat geeft de dominee mij toch niet? Dat is toch uw werk? Doe het mij toch geloven. En leg uw hart open voor Godvrezende mensen. Mensen die bekwaam zijn om geestelijk leiding te geven. En dat kan niet iedereen, al zijn het Godvrezende mensen. U moet niet iedereen tot uw hartsvriend maken. Sommigen zijn er beter in u in de put te helpen dan u eruit te halen. En dat komt doordat zij soms onwetend of onvoorzichtig zijn. Of soms een autoritair oordeel vellen zonder liefde. Zoek mensen die in staat zijn om u de weg met God met kennis van zaken uit te leggen en in liefde met u om te gaan. Laat de beoefening van het geloof steeds levendig zijn. Wek steeds uw honger en dorst naar Christus op, vlucht dagelijks tot Hem met al uw noden. En als u gezondigd hebt, neem dan de toevlucht tot zijn bloed ter verzoening. Zo zult u zich ervan bewust worden dat u gelovig tot Jezus uitgaat. En dat het u om Hem te doen is. Vernieuw dagelijks uw keuze voor de Heere, dat u van Hem wilt zijn. En dat u in het verlaten van de zonde en de wereld met Hem verbonden wilt blijven. Doe uw uiterste best om nauwgezet en gewetensvol voor God te leven. Wacht u voor een levenswandel die aan de wereld gelijkvormig is. Laat zien dat u niet van de wereld bent, maar tot Gods kinderen behoort. Want als u zich niet gewetensvol gedraagt, trekt God zijn licht en liefde in. Erken de allerkleinste blijken van genade, want ook die hebben het bloed van Christus gekocht. Ook die kleinste genadegaven zijn een almachtig werk van de Geest, evenals troost en blijdschap dat zijn. Bedenk dat u God oneer aandoet, als u die gaven niet erkent. Roep liever met de vader van het kind in tranen, ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En laat het u nooit te doen zijn om geloofszekerheid, zonder u bewust te zijn van uw schuld tegenover God. En betuig voor Hem dat u heiliger wilt zijn. Zeg dat het u niet alleen om troost en blijdschap te doen is, maar ook om tot eer van God te leven. Zeg Hem dat u de genade wilt beantwoorden met een heilig leven. Dan zal de Heere zich niet onbetuigd laten. En als God u eens wat licht geeft, koester dat trouw. Acht het hoog en wees er dankbaar voor. En blijf altijd nederig en ootmoedig. Want aan die gestalte heeft de Heere een welgevallen. Amen. Laten we met elkaar danken. Leer ons zo, Heere, voor uw aangezicht ons hart te onderzoeken. En niets te ontkennen en te loochenen wat u daarin gewerkt hebt. Maar laat het ook zijn tot aansporing van hen die dat leven niet kennen. Opdat ze mogen zien hoe ongelukkig ze buiten u zijn. En zich bekeren tot u. Wij danken u voor deze dienst, voor wat u daarin gaf. Vergeef onze zonden. Wilt u met dominee zondag zijn als die vanavond tot ons komt. En geef ons met elkaar een gezegende dag. Mag hij vol zijn van de Heilige Geest, vol zijn van de liefde van Christus, Dat bidden en danken wij in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Gelijk. O Geest, zend uw betroost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Regen.